Goedemorgen. Het is fijn om nog eens niet van voor te mogen staan. Dat vind ik niet zo fijn. maar het is wel fijn om iets te mogen delen vanuit Gods woord wat me eigenlijk al heel lang bezighoudt. Eigenlijk wat ik al heel lang mee zit te worstelen en misschien hebben jullie die worsteling ook wel. Ik wil het hebben over een onderwerp dat in weinig kerken wordt besproken. Je kunt verschillende kerken, evangelische kerken, in België bezoeken. En je zult weinig horen over mijn onderwerp. Vaak ga je keer na keer... Oh, ja, voilà. Menselijk berouw. Kun je hem even uitdoen, René? Deze? Kan je hem eventjes wegdoen? Want mijn vraag is eigenlijk, voordat we dit... Je hebt het nu allemaal gelezen, dus iedereen is nu goed aan het kijken. Het gaat over menselijk berouw, of over berouw in het algemeen. Je kunt preken horen over hoe dat je de stem van God verstaat. Dat is heel belangrijk. Je kunt preken horen over hoe dat je het leven beter aan kan dankzij God. Je kunt preken horen over hoe dat je als christen moet wandelen in deze wereld. Maar er worden weinig preken voor gegeven, denk ik, over spijt, over wroeging, over berouw. Berouw is in het Frans en in het Engels hetzelfde woord. Het is niet hetzelfde woord. Spijt is hetzelfde woord. Spijt is regret of regret in het Engels. Berouw is repentance, repentir. En vroeging is remorse of remords in het Frans. En ik wil dat we eigenlijk nadenken over berouw. Wat is berouw? Nu, jullie hebben straks al van alles gezien, dus je kunt al een paar antwoorden geven. Maar zeg eens uit jezelf. Waar denk je aan? Het eerste waar je aan denkt bij het woord berouw. Waar denk je? Spijt hebben, ja. Nog iets meer dan dat alleen? Is het gewoon spijt en berouw is hetzelfde? Of is er een verschil tussen? Is het ene zwaarder dan het andere? Wat zeg je? Uw gedrag wijzigen, een inkeer, een ommekeer. Ja. Berouw klinkt zwaarder dan spijt. Ja, 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 inderdaad, inderdaad. Ja. Bij berouw voel je je heel klein, hè? Ja, inderdaad. Hè? Bij spijt is het een beetje anders. Ik wil een heel klein stukje onderwijs geven. Iedereen heeft wel eens een onaangenaam gevoel nadat je iets verkeerd hebt gedaan. Of nadat je nagelaten hebt om iets goeds te doen. Ja? En dan zit je in die categorie een beetje. Ja? Spijt drukt het eigenlijk het minste uit. Spijt is eigenlijk de minste uitdrukking van, ja, het zit niet goed. Maar je kunt spijt hebben over meestal kleine dingen. Tenzij dat je zegt, het spijt me echt heel erg. Dan zeg je eigenlijk het berouwt mee. Maar in het algemeen is het spijt wordt gebruikt als je een kleine fout hebt gemaakt. Of als er niks belangrijks, niks groots gebeurd is. Bijvoorbeeld onbelangrijke dingen. Ik heb er spijt van dat ik dat boek heb gekocht. Heb ik iemand gekwetst? Waarschijnlijk niet mezelf een klein beetje. Ik heb geld uitgegeven dat ik het niet had hoeven uitgeven. Maar verder betekent dat niet veel. Leedwezen is weer zo'n woord van vroeger. Dat zegt al eigenlijk van, ik heb iemand of mezelf pijn gedaan. Ik heb echt iemand gekwetst. Ja? Berouw is dan nog sterker eigenlijk. Het toont eigenlijk aan dat je helemaal overtuigd bent dat je iets verkeerd hebt gedaan. Of iets hebt nagelaten. En je weet van, dit is aanhoudend. Dit doet echt. Dit is bijna fysieke pijn. Ik heb berouw. Ik repentance over iets wat ik misdaan heb. En daarbij is dat wat Greet ook zegt vaak. Bij berouw heb je het verlangen om het weer goed te kunnen maken. Of verlangen om je om te keren, om het anders te doen. Het verlangen ook waarin je zegt van, ik wou dat ik het nooit gedaan had. Of ik wou dat ik het wel gedaan heb en ik had het niet gedaan. Dat is berouw. Berouw is een beetje wat Geert zegt. Je op een gegeven moment kom je tot boetvaardigheid. Dat is ook weer zo'n oud woord. Boetvaardigheid, dat betekent dat je klaar bent om de straf te krijgen die je verdient op je foute daden. Ja? Je hebt iets verkeerd gedaan. Je hebt bijvoorbeeld iets gestolen. Je hebt daar berouw over, spijt over. En je zegt van, ja, als ik nu eerlijk ben, dan ben ik bereid om de straf te dragen. Komt de politie daarbij? Is het uw baas die u op de vingers tikt? Je bent boetvaardig. Je zegt, ik geef toe, ik ben bereid om de straf te dragen. Vroeging, remords, of remorse, dat is iets enorm lastig. Dat is iets knagends. Een van de woorden die voor vroeging wordt gebruikt is gewetensknaging. En ik denk dan aan letterlijk knagen. Een knagend dier, dat je iets geeft, die knaagt iets kapot. En wroeging is ook zo. Dat is in ons binnenste iets dat zo onaangenaam is, zo ongemakkelijk is. Dat maakt ons van binnen stuk, wroeging. Ik ben iemand die makkelijk last heeft van wroeging. Ik heb wel eens misschien een keer verteld, ik had een collega die mij telefoneerde. En die stelde een vraag waar als ik eerlijk was, moest ik daar ja op antwoorden. Maar ik wilde niet eigenlijk een antwoord geven. En ik zei nee tegen hem. En hij zei, maar nee, dat kan toch niet. Ik hoor van iedereen dat het zo is en jij zegt nee. En ik zei, nee. Op een maandag was dat. Nou, maandagavond niet goed geslapen. Dinsdag, niet goed. En woensdag denk ik van, dat kan niet. Ik moet dit in orde maken. Dus ik heb teruggebeld naar die collega. De wroeging was zo groot, ik moest daar iets mee doen. En ik heb gebeld en gezegd van, kijk, Luc, je hebt mij maandag gebeld met die en die vraag. Ik moest eigenlijk ja zeggen. Ik wou het eigenlijk niet aan jou vertellen. Dat had ik eigenlijk moeten zeggen, van dat gaat u niet aan, dat zijn niet jouw zaken. Zeg maar, ik heb gelogen. Het antwoord is toch ja. Ik had nee gezegd, maar het antwoord is toch ja. En dat is niet gemakkelijk. Dat knaagt van binnen. Sommige mensen zeggen dat wroeging eigenlijk iets is wat een misdadiger voelt. Iets wat hem pijn doet van binnen. Maar een misdadiger die niet tot berouw komt. Dus iemand die dat voelt, het zit niet goed. En het wringt zwart. En toch komt hij niet op het punt om te zeggen van, ik geef het toe. Ik beken, ik ben fout geweest. Ik beken, snap je? Dat kan wroeging ook zijn. Dus nu mag je de eerste dia even tonen, René, dankjewel. Dus menselijk berouw. Je beseft dat je verkeerd hebt gehandeld en dat jij zelf verantwoordelijk daarvoor bent. Het is een eigen daad of een nalatigheid. Je zou wel willen dat je de klok kon terugdraaien, dat het niet gebeurd zou zijn. Je wenst het te herstellen als het mogelijk is. En jij wenst ook om in de toekomst niet meer te doen. Als mijn collega nog een keer belt en het is weer Luc, dan denk ik wel twee keer na. Dan ga ik zeggen van, wacht, ik weet niet hoe ik moet antwoord geven, maar ik ga niet liegen. Dat wil ik niet meer. Je wenst niet hetzelfde te doen. Nu, wij hebben menselijk berouw. We hebben soms spijt, wroeging, soms echt berouw van wat we verkeerd hebben gedaan. Maar hoe zit het bij God? Heeft God ook berouw? Ik denk dat God eigenlijk wel berouw heeft. Als het in de Bijbel staat, misschien kun je de volgende dia laten zien. René? God heeft berouw. Toen God de zondvloed aankondigde, of daarvoor nog eigenlijk zaten, het berouwde de Heere dat hij de mens gemaakt had. En het smartte hem in zijn hart. Dat is ook een teken van berouw. Het is bijna fysieke pijn. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, als je echt berouw hebt, dan voel je de pijn die dat de persoon heeft tegenover wie dat je gezondigd hebt. Bijna zo sterk. Het berouwde de Heere. Bij het gouden kalf, toen Mozes de berg afkwam en het gouden kalf was gemaakt, dan zegt God tegen Mozes, nu dan laat mij toch begaan dat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietige, maar u zal ik tot een groot volk maken. En dan zegt hij, dat was Gods plan, hij wilde het volk vernietigen. En dan bidt Mozes als intercessor, als middelaar tussen het volk en God. En dan zegt de Bijbel, de Heere kreeg berouw over het kwaad dat hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen. Misschien nog eentje verder, René? God heeft berouw als hij Saul als koning heeft aangesteld. Ja, Saul is koning geworden en Saul is ongehoorzaam geworden aan God. Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood, maar Samuel droeg leed over Saul. En de Heere, God zelf, heeft berouw dat hij Saul tot koning over Israël had aangesteld. Nog eentje verder. Een hele bekende in het boek Jona. Jona die wordt naar Nineveh gestuurd door God. Die komt daar uiteindelijk aan. En dan staat er dat de inwoners van Nineveh, die komen zelf tot berouw. En de inwoners van Nineveh, vooral de koning, die zegt, wie weet, als wij ons omkeren, wie weet, God mocht zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toren laten varen, zodat wij niet ten gronde gaan. Het zou nog 40 dagen duren voordat de stad zou omgekeerd worden. En de koning roept een vasten uit en vernedert zich. En dan is Jona niet erg tevreden. En dan zegt hij, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog in mijn land was? Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist dat gij genadig en barmhartig, een genadig en barmhartig God zijt. Langmoedig, groot van goede tierenheid en berouwhebbend over het kwaad. God heeft dus berouw. Staat in de Bijbel. Ja. Nu gaan we eens verder kijken. Volgende dia. God heeft geen berouw. Ah, tegenstrijdigheid in de Bijbel. Ja, dus de Bijbel klopt eigenlijk niet. Aan de ene kant staat er dat God berouw heeft. Aan de andere kant staat er God heeft geen berouw. God is geen mens. God is geen man dat hij liegen zou. Of een mensenkind dat hij berouw zou hebben. Zou hij zeggen en niet doen of spreken en niet volbrengen. Ook liegt de onveranderlijke Israëls niet. En hij kent geen berouw. Want hij is geen mens dat hij berouw zou hebben. Wat is het nu? Heeft God nu wel berouw of geen berouw? Is dit een fout in de Bijbel? Misschien zijn deze twee versen later ingevoegd. God kent geen berouw. Nu, ik heb daar heel erg mee zitten worstelen. Omdat ik vind dat dat toch wel belangrijk is als je zoiets leest. Van hoe zit het nou juist in elkaar? Ik ben gaan zoeken eigenlijk naar de grondtekst. Naar commentaren, naar boeken die uitleggen hoe het in elkaar zit. En ik vind het magnifiek wat ik heb gevonden. Eindelijk antwoord voor mijn zielenrust. Van heeft God nu wel berouw of geen berouw? En God heeft berouw. Absoluut. Maar het is niet zoals mensen. Misschien kan je de volgende dia laten zien. Er zijn twee woorden die in het Oude Testament worden gebruikt voor berouw. Het eerste woord is nacham. Hè? En het tweede woord is shuv. Nacham betekent eigenlijk spijt hebben en van gedachten veranderen. En dat wordt eigenlijk alleen gebruikt bij het berouw van God. Als God zegt, ik heb berouw dat ik de mens heb gemaakt, dan zegt hij, ik heb nacham dat ik de mens heb gemaakt. Ja? Nu, dat betekent niet dat God erkent en toegeeft dat hij een fout heeft gemaakt door de mens te maken. En dat hij zegt, ja, goh, ik heb mij vergist. Ik heb een fout gemaakt, ik heb de mens gemaakt, ik had dat niet moeten doen. Het heeft altijd te maken met een veranderende relatie met de mens. Eigenlijk zegt God, als hij zegt, ik heb berouw van het kwaad dat ik de mens dreigde aan te doen, zegt hij eigenlijk, ik heb er spijt van dat onze relatie niet meer zo is. Ik vind het erg om te zien dat jullie zo van mij zijn afgedwaald. En dat smart mij in mijn hart. Dat is wat mij pijn doet. Hij zegt dus niet van, ik ben verkeerd geweest en ik geef toe, ik heb jullie verkeerd gemaakt. Dat is zo niet. Ja? Maar God heeft wel berouw, maar in deze zin dat hij, dat het hem pijn doet, dat het hem zeer doet in zijn hart. Dan kun je zeggen, ja, het is toch God zijn eigen maaksel. Ja, en toch zegt God, ik vind het erg dat jullie zo hebben gehandeld. Jeremia 18, vers 7 tot 10, mag je even tonen? Daar zegt God, de ene keer zeg ik tegen een volk en een koninkrijk dat ik het zal uitrukken, verwoesten en ombrengen. God is iets kwaads van plan. Maar als dat volk met zijn kwalijke praktijken breekt, of als het volk zich bekeert, waarover ik een uitspraak deed, ik weet niet welke, ja, dan zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hun dacht aan te doen. God zegt, ik zal spijt hebben over de bedoelingen die ik had. Maar spijt in de zin van, ik ben nu blij dat ik het niet hoef te doen. Vers 9, een andere ogenblik doe ik over een volk en een koninkrijk de uitspraak dat ik het zal bouwen en planten, iets goeds. Maar als het dan doet wat kwaad is in mijn ogen, door niet naar mijn stem te horen, dan zal ik berouw hebben over het goede waarmee ik had gezegd hun te zullen weldoen. God spreekt altijd een duidelijk oordeel uit over zonde. Als iets verkeerd is, zegt God, het is verkeerd. Absoluut. Maar hij zegt wel, als een volk zich bekeert, als iemand zich omkeert en berouw heeft van wat het deed, dan zal ik berouw hebben van de boze plannen die ik over dat volk had. Als een mens menselijk berouw heeft over zijn fouten, dan zal God goddelijk berouw hebben over zijn plannen en over zijn oordeel. Jezus zegt in Johannes 3, vers 17, ik ben niet gekomen naar deze wereld om de wereld te oordelen. Ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om de wereld te behouden, om ze te redden. Dus goddelijk berouw is nacham. Spijt hebben van gedachten veranderen met het idee van, ik zou liever willen dat het anders was, maar jullie hebben nu zo gehandeld. Het andere woord dat in het Oude Testament staat is shuv. Je mag de volgende dia tonen. Sub, maar het heet eigenlijk shuv in het Hebreeuws. En shuv betekent eigenlijk, wat Greet zegt, eigenlijk omdraaien, omkeren. Je anders instellen. En dat wordt altijd in het Oude Testament voor de mens gebruikt. In het Grieks is het metanoio of metamelomai. En dat betekent eigenlijk hetzelfde. Dat betekent eigenlijk van iemand draait zich om. Ja, dat is berouw. Iemand die een andere weg inslaat. Iemand die van richting verandert en de weg met Jezus wil gaan. En heel vaak wordt dat woord vertaald als zich bekeren, to convert. Oké, we hebben het even gezien. Gods berouw is dus anders dan het menselijk berouw. Nu wil ik graag naar een tekst gaan die heel diep gaat, vind ik. Dat is in 2 Korinthe hoofdstuk 7, dat is de volgende dia. En ik heb het in de verschillende vertalingen even gezet. Het verdriet dat God geeft, leidt tot inkeer die men nooit berouwt en tot redding. Het verdriet dat de wereld geeft, leidt alleen maar tot de dood. Er zijn verschillende soorten berouw, ook bij mensen. Verschillende soorten verdriet, vooral hoe dat je daarmee omgaat. Het eerste is het verdriet dat God geeft. De droefheid in je hart die God geeft. De droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. Ja? Dat is echt berouw. Dat is berouw waarvan iedereen weet dit is echt. Je kent misschien dat klassieke verhaaltje van een dief die gepakt is omdat hij iets gestolen heeft. Hij komt voor de rechter en hij begint te wenen en zegt: ik heb zo'n spijt. Ik heb zo'n spijt dat ik dat gedaan heb. Ik heb zo'n spijt. Ik meen het echt. En in zijn hart zegt hij: ik heb spijt dat ik gepakt ben. En in feite zegt hij gewoon: ik heb geen spijt. Hij zegt misschien wel: ik heb spijt over mijn daden. Maar in zijn hart is geen berouw. Dat is niet echt. Een klein stukje, als ik de Bijbel niet lees, moet je niet denken dat ik altijd strips lees. Maar we gaan een klein stukje, de volgende dia. Hier zie je die man die kaal is, dat is de politiecommissaris. En die heeft een man betrapt die op punt was om iets te stelen. Hoe ben je op het slechte pad geraakt? Ik kreeg nooit genoeg te eten. Excuses beginnen al. Dat is ook een teken van geen berouw. Jammer, maar ik moest dus weten wat ik allemaal heb meegemaakt. Ik had zo'n honger, dus ik begon te stelen. Mijn vader dronk. Mijn moeder deed de straat. Ze leurde met garen en lint. Mijn grote broer sloeg me altijd. En de politiecommissaris begint zelf ook te wenen. Krokodillentranen, ken je dat? Dat zijn geen tranen van berouw. Dat zijn krokodillentranen. Arme kerel, jij hebt ook geen geluk gehad. Enfin, ik wil u nog een kans geven. Je kunt gaan. Begin een nieuw leven. Wauw. Vergeving, als het ware. Misschien de volgende even tonen. Meneer Knoppel, dat is een commissaris, hoe kan ik u danken? Ik moet u omhelzen. U hebt een edel gemoed. Je moet dat tweede prentje even goed bekijken. Dan zie je hoe ver zijn berouw reikt. Geloof me, commissaris, ik ben een beter mens geworden. Iets van u is op mij overgegaan. Op de tweede prent kun je zien wat er is overgegaan. Hij steekt zijn hand in de zak van de commissaris. Hij gaat weg. Verdraaid is dat alles. Ik dacht dat een commissaris meer verdiende. Hij heeft de portefeuille, een tweede prentje, heeft hij de portefeuille van de commissaris gestolen. Ja? Een man die geen echt berouw heeft. Iemand die geen echte spijt heeft. Die gewoon zoekt naar een manier. Het verdriet dat God geeft, ja, dat is absoluut niet het verdriet dat God geeft. Dat is geen berouw. Dat is niet echt. Het is geen onberouwelijke inkeer tot heil. Het is niet iemand die zegt van: dit wil ik absoluut niet meer doen. En dat leidt naar het leven. De inwoners van Nineveh, toen dat Jona kwam, en Jona zei: over 40 dagen wordt de stad verwoest. Die hadden echt berouw, die mensen. De koning legde zijn koningsgewaad af. Hij zette zich in as en stof. Hij gooide dus as op zijn hoofd en hij zei: misschien is God nog bereid om berouw te hebben. En misschien dat God zich omkeert. Hij is volledig, heeft hij zich vernederd. Hij roept een vasten uit, zelfs de dieren mogen niet eten en drinken. Hij zegt: ik ben bereid om de straf te ondergaan, maar misschien is er nog redding. De verloren zoon, het alombekende verhaal, is een voorbeeld van iemand die echt berouw is, berouw heeft. Kijk maar eens naar Lucas, de volgende dia als je wil. De zoon die weggegaan is van huis en al het geld heeft verbrast eigenlijk. Die vraagt werk en die krijgt werk bij een boer eigenlijk. En dan staat er: hij kwam tot zichzelf. De dagloners van mijn vader hebben eten in overvloed en ik kom hier om van de honger. Dat is nog een ander thema van: wat is aanleiding tot berouw? Daar wil ik misschien een andere keer eens over spreken, niet nu. Maar hij zegt dan: ik zal naar mijn vader gaan, vers 18. En ik zal tegen hem zeggen: vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van uw dagloners. Hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Zie je de ommekeer? Zie je het berouw in deze man? Hij spreekt ook iets uit. Hij zegt, ik zal naar mijn vader gaan en dat zal ik doen. En hij doet het ook, als je het verhaal verder leest. Hij gaat naar zijn vader en hij zegt letterlijk, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Dit is het berouw naar Gods wil. Berouw naar Gods wil, de volgende slide als je wil. Het berouw is op God gericht. Hij zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel. Ik weet dat God in de hemel is. Ik heb gezondigd tegen God en tegen u. En hij spreekt ook zijn fouten uit. Heel typisch voor werkelijke berouw. En hij heeft een ommekeer. Hij zegt van, ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Ik ben boetvaardig. Ik ben klaar om de straf te krijgen. En hij zegt ook, ik keer om. Hij keert ook letterlijk om. He, daar staat letterlijk, hij vertrok meteen en ging op weg naar zijn vader. Heel duidelijk, een radicale omkeer. Er is ook geen excuus. Hij zegt niet, vader, je hebt verkeerd gedaan door mij dat geld al te geven. Hè? Nu ben ik alles kwijt, dat is ook een stukje uw fout. Hè? Je had toch de verantwoordelijkheid over mijn leven voor een stukje? Hij had toch... Er is geen maar. Vaak is dat in conflicten, is het vaak... Ja, het is wel juist dat hij je zegt, ik ben daar wel verkeerd in, maar jij hebt... Hè? Of mensen proberen zich een beetje te rechtvaardigen. Het is een reden te geven waarom dat ze zich zo gedragen. Als je echt berouw hebt, dan ga je ervan uit dat wat jouw fout is, ook echt jouw fout is. In een intermenselijke situatie, als ik ruzie heb met iemand, als ik ruzie heb met Rut, heb ik gemerkt dat de beste stap die je kunt zetten is beginnen met toe te geven wat jouw fout is. Dat is het beste wat je kan doen. Als je begint met te zeggen van, ja, jij hebt dat en... Als je begint met te zeggen van, kijk, dit is mijn fout. Ik geef het toe. En je kunt wel zeggen, ja, maar jij hebt dat gezegd. Geen maar. Je begint met te zeggen, ik geef toe waar ik fout ben. Dan heel vaak is de spanning van de ruzie veel minder. Heel vaak zegt iemand anders al, ja, maar ik ben ook fout geweest. En dan heb je die toenadering. Droefheid naar Gods wil leidt tot onberouwelijke inkeer. Ik heb een persoonlijke vraag. Die onberouwelijke inkeer. Dat berouw dat je hart heeft geraakt. Heb je dat zelf al meegemaakt? Ben je ooit al op een punt gekomen waarop dat je kon toegeven voor jezelf? Ik heb het helemaal verbrost. Ik heb ten opzichte van God, ben ik zo in de fout gegaan. Ik heb God zo'n pijn aangedaan. Heb je misschien tranen ooit gelaten? Ben je in je hart geraakt door wat je naar God toe hebt gedaan? En misschien zeg je, ja, ik heb dat wel gehad. Probeer voor jezelf eens even na te denken. Wanneer was het? Hoe ging het? Ik denk dat mensen tot bekering komen soms overtuigd van de liefde van de Heer. Dat is heel goed. Ze hebben gezien dat God leeft. Ze hebben gezien dat Jezus echt hen zonde wil vergeven. Maar ergens in dat proces komt er een moment, volgens mij, dat denk ik zelf, waarop dat je beseft wat je hebt misdaan. Dat je beseft hoezeer dat je God hebt gekwetst. En heb je je daarbij ook op God gericht? Misschien even los van God. Is er al een moment in je leven geweest waarop je berouw hebt gehad naar andere mensen toe? Waarop dat je hebt toegegeven van, ik ben hier echt in de fout gegaan. Er bestaat niet één zonde die Christus niet heeft vergeven door zijn dood aan het kruis, dat weten we. Alle zonden kunnen vergeven worden en zijn vergeven door wat Jezus heeft gedaan. Maar ik denk persoonlijk dat de vergeving die wij van God ontvangen altijd gaat door de deuren van berouw. Wat is het oppervlakkig om iemand tegen te komen die zegt, ik vraag jou vergeving, maar je merkt geen berouw. Ik heb dat al eens meegemaakt. Een leider van de Evangelische Kerken van Vlaanderen heeft dus iemand ontmoet die zei, ik heb zo'n spijt wat ik jou heb misgedaan. En dat was ook echt zo. Die had veel dingen misgedaan naar die persoon toe. En toen hij vroeg, kan je mij één ding noemen? Toen draaide die man terug om. Die zei, je bent... En hij begon kwaad te worden. Waar is je berouw? Er is echt berouw. Nu, wij zien heel erg op tegen berouw. Wij denken van, zwaar onderwerp. Berouw. Kun je nog even een dia teruggaan, René? Ik weet niet of dat mogelijk is. Nog één terug. Nog twee terug. Het verdriet dat God geeft, leidt tot inkeer die mij nooit berouwt en die leidt tot redding. Wij denken vaak, als ik berouw heb, dan ben ik alles kwijt. Als ik toegeef, ja, dan verlies ik mijn leven als het ware. Het leidt juist tot redding. Het leidt tot het leven. Herstel in huwelijken heeft vaak met berouw te maken. Toegeven. Je verliest niks, je wint juist alles. Het leidt naar het leven. Ik ga even een voorbeeld geven. Toen ik 19 jaar was, ik kende de Heer nog niet, heb ik iets gestolen. Ja. Ik had een triporteur, een bakfiets. Ja. Ik was aan het fietsen en ik zag een fietsenrek staan. Zo'n rek dat je gebruikt om fietsen allemaal in te zetten. En ik had sleutels bij me, ik had gereedschap bij me. Dat was in onze school, de school waar ik vroeger altijd op school ben geweest. Ik was pas een jaar van de school, of 2 jaar van de school. Ik heb de sleutels gepakt, fietsrek losgemaakt, in de bakfiets gelegd, mee naar huis gereden. Ik had geen enkel spijt, absoluut niet, geen berouw. Ik was 19 jaar, ik had dat fietsrek. Ik ben verhuisd, iedere keer ging dat fietsrek mee als ik verhuisde. En toen ik 22 was, kwam ik tot Christus, kwam ik tot geloof. En dan zijn er dingen die anders worden. Je begint te beseffen dat er dingen zijn die je moet goedmaken. Intussen werkte ik zelf in een fietsenwinkel. Dat fietsrek stond in de werkplaats. Daar stonden fietsen in. En op een gegeven moment was het zoals het bloed van Abel dat roept uit de aarde tot God. Was alsof het fietsrek met mij begon te spreken bijna. Zo van, hé. Dus, nee, dat rek. Allee, af voorbij lopen, maar ja, als je iedere keer daar voorbij komt, dat laat je niet los. Vroeging begint. Hè? En vroeging dat tot het leven leidt. Hè? En ik zei, dat kan ik zo niet laten. Dat moet in orde. Er zijn nog andere dingen die ik in orde moest brengen. Ik wil niet al mijn vuile was hier buiten. Maar dat was één van de dingen die ik... Ja, straks kom je allemaal naar mij toe om te vragen, waar waren die andere dingen? dat fietsenrek, dat moest in orde komen. Ik ben naar de school gegaan waar ik dat gestolen had. De directrice van de school die kende mij. Die had geen goede ervaring met onze familie. Dus dat was niet gemakkelijk. Dat was van, oei, nee hè. Dus ik ben gewoon naar haar toe gegaan. Ik heb gezegd, luister, ik heb een paar jaar geleden heb ik iets gestolen. Het was een fietsrek. En ze zegt, ja, zegt dat, dat herinner ik mij. Op een avond is dat verdwenen. Ik zeg, ja, dat is... Ja, zegt ze. Ik zeg, ja... Als u het aan de politie hebt aangegeven, dan wil ik naar de politie toe gaan en het gewoon uitleggen dat ik het heb gestolen. Ze zei, nee, we hebben dat niet aangegeven. En ze zei, ja, wat wil je doen? Ik zei, ja, ik weet niet, ik wil het in orde maken. En ze zegt, heb je het rek nog altijd? Ik zei, ja, ik heb het nog altijd. En wel, zegt ze, brengt het terug. Brengt het terug. Ik was heel snel terug naar huis met de fiets. Ik had intussen geen triporteur mee, dus ik heb dat rek gepakt op mijn schouders gedaan. Ja. Ik denk, dat moet weg. Hè? Dat moet terug op de goede plaats. Zo'n rek weegt misschien 20, 30 kilo. Maar toen ik het rek op de grond zette, had ik geen 30 kilo weggezet. Dat was een pak van mijn schouders af. Dat was 100 kilo. Begrijp? Of 1000 kilo. Was. Wauw. Dit is, ik ben geen held. Dat bedoel ik niet. Maar dit is wat een inkeer is. Je zegt, ik wil het goed maken. Ik kan het nog goed maken. En ik doe het ook. En dat is zo, dat leidt naar het leven. Begrijp je? Dat is een berouw waarvoor je zegt van, ik kan weer ademen. Ik ben van een last verlost, van een schuld verlost. Wij zien er zo vaak tegenop. En eigenlijk is het zo levensgevend. En niet alleen naar God toe, maar ook onder mensen kan het zijn dat wij berouw moeten tonen. Misschien kan je de dia 14 is het denk ik, René? Ja. Het kan nodig zijn om werkelijk berouw te tonen naar elkaar toe. En te zeggen van, ik geef het toe. Ik ben fout geweest. Zo ook onder christenen. Dat kan zo reddend geven. Dat kan zo relaties herstellen. Ik wil een andere keer eens spreken over wat doe je met berouw dat te laat komt. De persoon is overleden tegen wie je gezondigd hebt. De persoon is niet bereid om je te woord te staan. Wat doe je als je berouw hebt en de ander wil absoluut niet van jouw berouw weten. Maar dat is iets anders. Het verdriet dat God schenkt, leidt tot onberouwelijke inkeer, tot redding. Geweldig. Het andere voorbeeld, dia 15 is dat. Het verdriet dat de wereld geeft, of de droefheid die de wereld geeft, brengt de dood. Het berouw is niet op God gericht. Ken je zulke mensen? Ik ken zulke mensen, dat is verschrikkelijk. Het zijn mensen die in zichzelf keren. Ze hebben spijt, maar ze komen er niet toe om die spijt in daden om te zetten. Ze blijven maar zitten en ze voelen zich schuldig. De dader, er zijn mensen die dader zijn van een echt misdrijf en die worden slachtoffer. Want wat doen zij? Zij zijn altijd bezig, want ik heb dat fout gedaan. Op een duur zou je zeggen, oh garme zeg, je hebt het wel zwaar. Die mensen moeten tot berouw komen. Die moeten hun daad herstellen. Die moeten gericht zijn op het slachtoffer en proberen goed te maken. Een wroeging. Soms weet zo iemand niet meer waar hij naartoe moet gaan. Die is zo hopeloos dat het hem tot wanhoop brengt. Soms zelfs tot zelfmoord. Dat is erg. Denk aan het bekendste voorbeeld in de Bijbel. Is waarschijnlijk Judas. Judas Iscariot. Misschien kun je de volgende dia laten zien. Judas Iscariot had Jezus in de handen van zijn vijanden gedreven. En dan staat er: de volgende ochtend vroeg namen alle hoge priesters met de oudsten van het volk het besluit om Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. En dan staat er: toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij kreeg berouw, het staat in de Bijbel, het is hetzelfde woord. Hij bracht de 30 zilverstukken naar de hoge priester en oudsten terug. En hij zei: ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren. Maar zij zeiden: wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen. Toen smeet hij de zilverstukken in de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. Wat een verschrikkelijk voorbeeld van berouw dat van de wereld is. Er is geen neiging naar God. Er is geen gerichtheid op God. Het isoleert Judas. Wat doet hij? Hij zegt: ik weet niet wat ik moet doen. Dit heb ik fout gedaan. Weg ermee. Maar er is geen omkeer in zijn hart. Wat verschrikkelijk. Maar Petrus. Petrus heeft 3 keer Jezus verloochend. 3 keer. Had Petrus berouw? Ik denk het persoonlijk wel. Het verschil met Petrus is dat Petrus zijn berouw op God blijft richten. En hij blijft zeggen: ik ben verkeerd geweest. Maar ergens moet de oplossing, de redding van God komen. Zelfs op het laatste moment. En uiteindelijk is het Jezus die naar Petrus toekomt. En die vraagt: Petrus, hebt gij mij waarlijk lief? Tot 3 keer toe ook. En dan wordt Petrus hersteld. Wat moet je onthouden? De laatste dia. Hoewel God een duidelijk oordeel uitspreekt over de zonde, is het zo dat één ieder die berouw heeft, zelfs op het laatste moment, en terug naar God keert, een God vindt van genade en liefde en niet van oordeel. Ik hoop dat berouw een plaats in je leven heeft ingenomen. Misschien moeten we straks, ik ben aan het einde van de preek, moet je misschien naar elkaar eens toe gaan en zeggen: ja, ik heb berouw. Ik wil niet alles vertellen, maar ik heb een moment gekend. Ik zou dat heel graag horen. En misschien moeten we ook onderling toegeven, misschien zelfs in huwelijken, in kerkverband, tot berouw komen in sommige dingen. God zegene jullie.